Ik ga eerst met u een gedeelte lezen uit Zacharia 2, de eerste 5 versen. Zacharia 2, het derde nachtgezicht. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag. Toe en zie, een man met een meetsnoer in de hand. Toen vroeg ik, waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij, ik ga Jeruzalem opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. En zie, toen de engel dit met mij sprak, naar voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zeide, snel heen, spreek tot die jongeling. Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En ik zelf luid het woord des Heren. Zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar, tot zover. Dan geef ik nu graag het woord aan onze broeder Ezinga.
Goedenavond, broeders en zusters. Afgelopen zondagavond ben ik samen met mijn vrouw teruggekomen van een heerlijke reis in Israël. We hebben eerst 12 dagen in Eilat gebruind. We hebben genoten van de zon en de woestijn. En daarna hebben we nog 5 dagen in Jeruzalem doorgebracht. Heeft daar 7 maanden had het daar niet geregend. Gelukkig heeft het inmiddels geregend. Maar nog lang niet genoeg. En een van dingen waarvoor we kunnen bidden is regen, dat de Heere God regen wil geven, veel regen in Israël. Ik wil graag nog met u bidden. Barmhartige en heilige Vader in de hemel, wij komen tot u in volkomen afhankelijkheid van u. We zijn afhankelijk om uw woord door te geven, maar ook om uw woord te horen, om het een plekje te geven in ons hart, om het te verwerken in ons dagelijks leven. Wij bidden u nu om het bijzondere werk van uw Heilige Geest, dat hij ons hart zal verlichten, uw woord zal verlichten, dat hij onze oren horende maakt voor uw stem in dit derde nachtgezicht. Heere, we verwachten het van u. Verheerlijk uzelf deze avond door uw woord. Geef dat we het allemaal zullen begrijpen, tot eer en verheerlijking van uw naam, tot heil van uw volk en tot opbouw van uw kerk, uw gemeente. Wij vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, het tweede en het derde nachtgezicht zijn onlosmakelijk verbonden met het eerste nachtgezicht, waarin de Heere spreekt over goede en troostrijke woorden voor zijn volk Israël. In dat eerste nachtgezicht is de centrale boodschap goede, troostrijke woorden. Je zou dat het thema van het eerste nachtgezicht kunnen noemen. Nu, deze goede en troostrijke woorden zijn Gods antwoord op de voorbeden van de engel des Heren, en dat is niemand minder dan onze Heer Jezus Christus in het Oude Testament, die voor Jeruzalem en voor de steden van Juda op de bres staat en voorbeden doet. En Gods antwoord op de voorbeden van de engel des Heren bestaat uit 2 boodschappen. De eerste boodschap luidt dat de Heere voor Jeruzalem en Sion in grote ijver is ontbrand en zeer toornig is op die overmoedige of snoevende volken die rustig neerzitten en het lijden van Israël zeer hebben verergerd. De Bijbel zegt, de tekst zegt, die meehielpen ten kwade. Nu, de tweede boodschap luidt dat de Heere met ontferming tot Jeruzalem wederkeert, en dan gaat het om de wederkomst van Yeshua HaMashiach, de Heer Jezus Christus, de wederkomst des Heren. En het zichtbare bewijs daarvan is A, dat het huis of de tempel van de Heere herbouwd zal worden, namelijk als teken van de herstelde relatie van de Heere met zijn volk. En B, het meetsnoer of het meetlint zal over Jeruzalem gespannen worden, namelijk om de grootte en de plaats te bepalen van het herstelde Jeruzalem in het vrederijk, het duizendjarig vrederijk wat uiteindelijk zal overgaan in het eeuwige koninkrijk. Er wordt dus niet maar lukraak gebouwd, nee, er wordt eerst gemeten. En de Heere zelf is de grote architect, hij is de opdrachtgever. Er worden berekeningen gemaakt, een bouwtekening op basis waarvan gebouwd gaat worden. En niet alleen zal Jeruzalem herbouwd worden, maar het hele land, zoals de Heere dat aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft, zal de gezegende gevolgen van de wederkomst van onze Heere Jezus Christus ondergaan. Nu in Zacharia 1, vers 16 en 17 zegt de Heere, wederom, ziet u dat, wederom, opnieuw zullen mijn steden overvloeien van het goede. Mijn steden, zegt de Heer. Let op, het gaat hier om Gods volk, om Gods land, om Gods stad, om Gods steden. Er is geen land, geen volk, geen stad, geen steden die Gods steden, land, volk en stad worden genoemd, dan juist die van Israël. Nu zoals het tweede nachtgezicht van de horens en de smeden een uitwerking en een nadere verklaring is van het eerste gedeelte van de troostrijke woorden uit dat eerste nachtgezicht, om te laten zien dat alle volken die op een of andere manier hebben bijgedragen aan de verdrukking van Israël, aan haar diaspora, haar verstrooiing, haar vernedering, haar lijden, haar onderwerping, dat zij zelf verwoest zullen worden om nooit meer te herrijzen. Zo is dit derde nachtgezicht over de man met het meetlint een uitwerking en ook een nadere verklaring van het tweede gedeelte van die goede en troostrijke woorden. En dat handelt over de toekomst van het land en het volk, wanneer de Heere in de persoon van de Messias, de Heere Jezus Christus, met ontfermingen zal wederkeren tot Jeruzalem. Dus het eerste nachtgezicht, goede, troostrijke woorden. Troost! De Heere zal de vijanden van Israël eens en voor altijd het zwijgen opleggen. Goede, troostrijke woorden. Hij zal tot Jeruzalem weerkeren. En die beide elementen worden uitgewerkt in de volgende twee nachtgezichten. En wij bespreken vanavond het derde nachtgezicht. Nou, tot zover de inleiding. Het derde nachtgezicht. Het bestaat uit twee bedrijven, vier personen. We hebben de profeet Zacharia met aan zijn zijde een boodschapper, een engel, een begeleidende engel. En we hebben de man met het meetlint met eveneens een boodschapper of een begeleidende engel aan zijn zijde. In het eerste gedeelte ontmoeten de profeet en de man elkaar. In het tweede gedeelte ontmoeten de twee boodschappers elkaar. Dus vier personen. De profeet en de man met het meetlint. En beide personen hebben beide boodschapper bij zich. Ja? Maar wanneer Zacharia zijn ogen opslaat, ziet hij ten eerste een man met een meetlint in zijn hand. En dan vraagt Zacharia, waar gaat u heen? Waarop de man antwoordt, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. Als eerste wil ik met u nadenken over het herstel van Jeruzalem. De zekerheid, de garantie van het herstel van Jeruzalem is verankerd in de man met het meetlint. De identiteit van de man met het meetlint. Zacharia 2 vers 1, ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie een man, let u goed op, een man met een meetsnoer in de hand. Toen vroeg ik, waar gaat gij heen? Hij antwoordde, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. Man met een meetsnoer, wie is deze man? Nou, hij is niet de profeet, ook is hij niet een engel, ook is hij niet zomaar een onbeduidende figurant, nee. Maar inziens is het bijzonder duidelijk dat deze man dezelfde is als de man uit hoofdstuk 1, vers 8, die tussen de myrte staat. Herinner u, in dat eerste nachtgezicht, die man bij de myrte of tussen de myrte. We lezen hoofdstuk 1, vers 8, zie een man, gezeten op een rood paard, staande tussen de myrte in de diepte. En deze man wordt in vers 11 geïdentificeerd als de Malak Jehovah, ofwel de engel des Heren, de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, onze Heer Jezus Christus. Deze man is de Heer Jezus Christus. Maar als u doorbladert naar Zachariah 6 vers 12, dan lezen we daar een indrukwekkende messiaanse profetie. En ook daar lezen we over een man. Leest u maar mee, Zachariah 6, 12. Zachariah 6, 12. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zie een man, wiens naam is Spruit. Aha. Deze zal uit zijn plaats uitspreiden en hij zal de tempel des Heren bouwen. De bouwer van de ware tempel van de Heren is dezelfde als degene die in dit derde nachtgezicht wordt voorgesteld als de architect van het toekomstige herstelde en uitgebouwde Jeruzalem als vervulling van die goede en die troostrijke woorden uit hoofdstuk 1 vers 16, dat het meetsnoer over Jeruzalem gespannen zal worden. Ziet u dat? Ziet u dat in dat eerste nachtgezicht, dat meetsnoer zal gespannen worden? Derde nachtgezicht, de man met het meetsnoer. Hij gaat nu doen wat in hoofdstuk 1 ook is aangekondigd. En deze man, broeders en zusters, is niemand minder dan de Heere Jezus Christus, met aan zijn zijde een boodschapper, engel. En hij staat garant voor het toekomstig herstel en uitbouw en veiligheid en de heerlijkheid van Jeruzalem, ofwel van Israël. Jeruzalem, symbool, hoofdstad, symbool van de staat Israël, het volk van Israël. De man met het meetlint is de Heere Jezus Christus. Ik hoop dat dat duidelijk is. De jonge man, waarvan sprake is, in het Hebreeuws staat daar het woord naar, jonge man, dat is de profeet Zachariah, met eveneens aan zijn zijde een engelboodschapper. Vers 3, en zie, toen de engel die met mij sprak naar voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zeide, snel heen, spreek tot die jonge man. Zachariah, de jonge man, wil weten waarom de man met het meetsnoer Jeruzalem gaat opmeten. Hij wil het waarom weten. Dus u moet zich maar voorstellen, de man met het meetlint en de profeet, ieder met een boodschapper bij zich. En de profeet ziet de man met het meetlint, de Heer Jezus Christus, dat hij Jeruzalem gaat opmeten. En de profeet denkt bij zichzelf, waarom gaat hij dat doen? En de profeet zegt tegen zijn boodschapper, ga daar naartoe en vraag waarom hij gaat meten. Die boodschapper die gaat onderweg. En op datzelfde moment zegt de man met het meetlint tegen zijn engel, boodschapper, ga hem tegemoet, die andere boodschapper, en vertel hem waarom ik Jeruzalem ga opmeten. Ga snel naar hem toe, zodat de profeet op zijn beurt snel naar het volk kan gaan met deze troostrijke boodschap. En het is een tweeledige boodschap. Het eerste gedeelte betreft de groei van Jeruzalem en het tweede gedeelte betreft de veiligheid van Jeruzalem. Ik zeg een tweeledige boodschap, misschien moet je wel zeggen een drieledige boodschap. Het derde punt zou dan zijn de heerlijkheid van Jeruzalem. Nou, bedenk dat Jeruzalem als hoofdstad heel Jeruzalem, of heel Israël en het hele volk vertegenwoordigt. Allereerst nu de groei van Jeruzalem. Vers 4. Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen, vanwege de menigte, de veelheid van mensen en vee daarin. En vee, kudde daarin. Het gaat hier dus niet om het hemelse Jeruzalem, broeders en zusters, maar om het aardse Jeruzalem. Naast dat er veel mensen zijn, is er ook veel vee, zijn er kudden in de stad. Kudde. Met andere woorden, Jeruzalem zal niet alleen hersteld worden, maar ook aanzienlijk uitgebreid. De stad Jeruzalem zal een enorme groei meemaken tot ver buiten haar oude stadsmuren. Er wordt hier gesproken over een open plaats. In het Hebreeuws wordt hier het woord peratzot gebruikt. Dat sommigen vertalen met dorpsgewijze. Dorpsgewijze. Anderen spreken van steden zonder muren. Maar letterlijk betekent dat woord peratzot open plaats of vlakte. Het duidt op een open plaats waarin je niet beperkt wordt om uit te breiden. Je kunt overal onbeperkt naartoe gaan, onbegrensd, ongehinderd om je over het land te verspreiden. Datzelfde woord, peratzot, gebruikt Ezechiël om een land te beschrijven van vrede en voorspoed, zonder muur, zonder grendels, zonder poorten, en wel in contrast met ommuurde en versterkte steden. U kunt dat voor uzelf nalezen in Ezechiël 38 vers 11. In Esther 9 vers 19, worden de bewoners van de peratzot, de onbeschermde steden, onderscheiden van hen die wonen in de versterkte en het ommuurde Susan, de hoofdstad van het Rijk. Het woord peratzot beschrijft een klimaat van veiligheid en vertrouwen, absolute rust. Nou, dat slaat aan bij de woorden van de voorgaande profeten. Ook zij spreken over die geweldige bevolkingsgroei, een uitbreiding van Jeruzalem en het land Israël. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 49, ik zal het u voorlezen. Jesaja 49 vers 19. Want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land voorzeker. Nu zult u te nauw, te klein zijn vanwege zoveel inwoners. En wie u verslonden zullen ver van u zijn. Ook zullen de kinderen van wie u beroofd was in uw oren zeggen, deze plaats is te nauw, te klein voor mij, maak plaats voor mij, laat mij hier wonen. Weet u, Jeruzalem opgebouwd en versterkt onder koning David bestond uit 620.000 vierkante meter. En toen de Romeinen in 70 na Christus onder Titus de stad verbrandden, was de oppervlakte van Jeruzalem inmiddels uitgegroeid tot 1,8 miljoen vierkante meter. De afgelopen 2000 jaar was Jeruzalem een vergeten kleine Arabische stad. En een brief aan zijn zoon schreef Nachmanides, een Spaanse rabbijn en een arts, een filosoof en Torah-commentator, in 1267 deze woorden. Hij zegt, ja, wat zal ik zeggen van dit land? De desolatie is groot. Hoe heiliger de plaats, hoe groter de desolatie is. Jeruzalem is het meest desolate, verlaten van alles. In de 18e eeuw, begin 18e eeuw, woonden er ongeveer 1000 Joden in Jeruzalem. In 1845 kende de stad feitelijk geen groei. De grenzen werden nog steeds gevormd door de muren van de oude stad. En rond deze tijd begon de Joodse immigratie op gang te komen. De Joden begonnen te bouwen voorbij de muren van de oude stad. De stad begon geleidelijk aan te groeien. Israël herstelde de muren van de oude stad. De totale oppervlakte van Jeruzalem beslaat nu 125,2 vierkante kilometer. En telt plus minus 800.000, het zijn er wat minder. 800.000 inwoners. Sinds in 1845 de Joodse terugkeer uit de diaspora op gang is gekomen, zien wij een voorzichtige, een eerste, gedeeltelijke vervulling van Zacharia's profetie. Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte en de veelheid van mensen daarin. Nog nooit hebben er zoveel Joden in Jeruzalem gewoond als op dit moment. Het is echter verre van een volledige vervulling. Immers, door de vele terroristische aanslagen en bedreigingen en de grote onveiligheid heeft Israël zich in 2003 genoodzaakt gezien om een levensgrote barrière te bouwen die het land en ook Jeruzalem in tweeën deelt. De Israëlische muur. Het is een constructie van wegen, hekwerk, prikkeldraad, muren, greppels, torens en poorten van circa 620 kilometer, dwars door het land. Ik weet niet of u het al gezien hebt, het is gruwelijk om te zien. Als u ooit de Berlijnse muur hebt gezien, aan iets dergelijks moet u denken. 620 kilometer. En Israël stelt dat het hoofddoel van deze barrière is om terroristen te kunnen weren uit Israëlische steden en dorpen. En dat lukt. Daarna stelt Israël dat een belangrijk bijdoel is de vermindering van diefstal, van auto's, inboedels en agrarische infrastructuur en producten. Ook zou die betonnen muur gedeelte van de barrières bedoeld zijn om te voorkomen dat geschoten kan worden op Israëli's. Hoewel uitgeroepen tot eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël, is Jeruzalem allesbehalve veilig en ook allesbehalve een peratzot, een open plaats. Immers, er zijn vele plaatsen waar de Joden niet kunnen komen. Maar dat zal niet zo blijven, broeders en zusters. En dat betreft het tweede gedeelte van de boodschap van de man met het meetlint, te weten de eeuwige Zoon van God. Nou, tot zover de boodschap dat Jeruzalem eens een open plaats zal zijn, zonder enige barrière, zonder muur, zonder prikkeldraad, zonder wachttorens, zonder sloten, zonder poorten, vol met mensen en vee daarin. Dat is het eerste, dat is een geweldig vooruitzicht van Jeruzalem. Dat gaat komen en dat is verankerd in de man met het meetlint, de Heer Jezus Christus. Maar er is een nog grotere belofte in vers 5, de bescherming van Jeruzalem, vers 5. En ik zelf, luid het woord des Heren, ik zelf, het gaat je verstand te boven. In het Engels heb je zo'n mooie uitdrukking, it is mind blowing. Het is zo geweldig wat hier staat. Er staat, ik zelf, luid het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom. En heerlijkheid binnen in haar. Nu als eerst leren we dat de Heere haar een vurige muur rondom zal zijn. Een vurige muur rondom. In de King James vertaling staat a wall of fire round about. Ofwel een wall of fire, een firewall. Een firewall. En dat is een, in het digitale tijdperk een bekend begrip. Als je een computer heeft, dan weet u dat misschien. Een firewall, dat is een programma dat een privé netwerk beschermt tegen misbruik van buitenaf. Het beschermt tegen aanvallen van hackers en krakers. Tegen het binnendringen van computervirussen. Spyware noem je dat, een spam. Het is een bescherming, het is een beveiliging tegen vijandige indringers. Een firewall. Een muur van vuur rondom. Nu lezen we dat de Heere een firewall zal zijn voor zijn volk Israël. Weet u, dit is een van de mooiste beloften uit het Oude Testament. Het spreekt van datgene waar Israël, waar het Joodse volk al zo lang op wacht. Waar de gelovigen in Israël hartstochtelijk om bidden. Het belooft de zekerheid van bescherming en veiligheid en vrede. Jeruzalem, Jerusalem, zeg je. Betekent de stad van de vrede. Er is nog geen vrede geweest. Maar er komt een moment dat Jeruzalem, de stad, dus gesticht zal zijn op de vrede. Namelijk wanneer de man met het meetlint, de Heere Jezus Christus zelf, de Heere zelf, haar een vurige muur rondom zal zijn. Het is een peratsot, geen muur, een open plaats, maar de Heere zelf is die vurige muur rondom. Volmaakte vrede, volmaakte stad van vrede. En hoewel Jeruzalem bewoond zal worden als dorp, een open vlakte, zal het de sterkste stad zijn aller tijden. Omdat de Heere haar muur zal zijn. Volmaakt veilig tegen alle aanvallen en gevaar. Jesaja zegt het zo, Jesaja 26:1. Op die dag zal in Juda dit lied klinken. Wij hebben een sterke stad. De Heere biedt ons redding als een wal, een muur. De Heere, de Heere. Maar hij zelf, staat er in Zacharia 2 vers 5. Hij zelf. Alle nadruk ligt in dit derde nachtgezicht op de Heere die de initiatiefnemer is. De Heere doet het. Ik zelf, luidt het woord des Heere, zal haar een vurige muur zijn rondom. De volmaakte verdediging tegen alle gevaar van binnenuit. Tegen gevaar van buitenaf. Ja, de Heere zelf zal Jeruzalem, Israël, volmaakt beschermen. En zoals hij haar van buiten beschermt en haar vrede onaantastbaar is, zal Jeruzalem eindelijk de stad van de vrede worden. En de Heere zal de heerlijkheid, de glorie zijn binnenin haar. Nou, tot zover de bescherming van Jeruzalem. Zelf luidt het woord des Heeren zal haar een vurige muur zijn. We hebben gesproken over de groei van Israël, of Jeruzalem. Een peratsot. Dat is die muur die er nu is opgetrokken, zal weg zijn, afgebroken. En ik weet goed, broeders, wanneer was het? 1989. Voor die tijd heb ik vele reizen gemaakt met verschillende zendingen naar Oost-Europa. Ik heb bij elkaar zo'n 30 Oostreizen gemaakt met auto's en met plaatsen, geheime plaatsen daarin. Met bijbels en kinderbijbels van de Vries en allerlei literatuur en soms cassette recorders en nou van alles. En iedere keer als je in Oost-Berlijn bij Checkpoint Charlie kwam en je passeerde die muur, dacht je bij jezelf, dit is vreselijk die muur die dit hele land in tweeën deelt. En je hield het niet voor mogelijk dat die muur zou verdwijnen. Dat schetst onze verbazing. 1989. Zijn pikhouwelen op die muur beginnen in te slaan. En het regime in de DDR wankelt. En die muur binnen de kortst mogelijke tijd weggenomen wordt. Zo zal het straks ook zijn. Die muur die nu het land in tweeën deelt, zal weggenomen worden. En de Heere zelf zal haar een vurige muur rondom zijn. Dan heeft Israël niets meer te vrezen van enige terrorist. Dus hoop, hoop voor Israël. Hoort u de troostrijke woorden? Hoort u de troostrijke woorden? Dit zijn goede, troostrijke woorden. Als ze zegt, troost, troost mijn volk. Dat is zo belangrijk om te doen. Mijnziens doe je dat niet met tulpenbollen. Mijnziens doe je dat door hen het evangelie te prediken en hen op deze dingen te wijzen. Dit is troost. Dit is troost. En dit gaat komen. En de Heere der Heerscharen zal het doen. De ijver van de Heere der Heerscharen zal het doen. Groei van Jeruzalem, bescherming van Jeruzalem, alles verankerd in de persoon van de engel des Heren, de man met het meetsnoer, C, derde punt, de ware heerlijkheid van Jeruzalem, de ware heerlijkheid van Jeruzalem, de groei van Jeruzalem, bescherming van Jeruzalem, de heerlijkheid van Jeruzalem. Om het met de woorden van de profeet Jesaja te zeggen, de zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor uw lichten, let u goed om, maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister, heerlijkheid. Uw God zal uw heerlijkheid zijn. Uw zon zal niet meer ondergaan, uw maan zal niet meer afnemen, want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van rouw zullen ten einde wezen. Goede, troostrijke woorden. Weet u wat in Openbaring 21, vers 23 gezegd wordt van het hemelse Jeruzalem? Kan in zekere zin ook van het herstelde aardse Jeruzalem gezegd worden. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig dat die haar beschijnen. Want de heerlijkheid Gods verlicht haar. En haar lamp is het lam. Nu, deze profetie is een verwijzing naar het moment dat de Heere zich over Jacob zal ontfermen. En Israël nog zal verkiezen. En ze op hun eigen bodem doen wonen. En dan zal de Heere in de persoon van de Messias, de Heere Jezus Christus, richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natieën. Dan zullen zij de zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Troostrijke, goede woorden. En met de koning der koningen en de Heere der heerscharen in hun midden, zal het aardse Jeruzalem eindelijk de stad van de vrede zijn. En bewoond als een perazot, een open plaats, vanwege de menigte, de veelheid van mensen en vee daarin. Zonder wegversperringen, zonder controleposten, zonder checkpoints, zonder muren en torens, zonder zichtbare muren of versterkingen. En ik zelf, zegt de Heere der heerscharen, zal haar een vurige muur zijn rondom en, dat laatste, heerlijkheid binnen in haar. En feitelijk hebben wij hier de belofte van de terugkeer van de heerlijkheid, van de persoonlijke tegenwoordigheid van de Heere in Jeruzalem. Het is een onderstreping en een bekrachtiging van de belofte uit dat eerste nachtgezicht in hoofdstuk 1 vers 6, waar de Heere zegt, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder. Ik keer weder tot waar? Jeruzalem, zegt de Heere. Met ontferming zal ik naar Jeruzalem weerkeren. Nu lezen wij in Ezechiël over het verdwijnen of het weggaan van de heerlijkheid van de Heere uit de tempel van Jeruzalem. En ik wil een viertal teksten met u lezen. Hou uw vinger bij Zacharia, hoofdstuk 2, en zoekt u met mij op Ezechiël 3, vers 9. Een viertal teksten en bedenk dat het weggaan van de heerlijkheid van de Heere uit Jeruzalem een oordeel is over de zonde. Ezechiël 9, vers 3. Wat zei ik? Kijk, dat is typisch voor mij. Ezechiël 9, vers 3. Maar dat ik het goed heb opgezocht. Ja. Ja, juist. Ezechiël 9, 3. De heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven van de gerub waarop zij rustte. En zich begeven naar de dorpel van de tempel. En als u doorbladert naar Ezechiël 10, vers 4. Ezechiël 10, vers 4. Toen verhief zich de heerlijkheid des Heren van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel van de tempel, en de tempel werd vervuld met de wolk, en de voorhof was vol van de glans van de heerlijkheid des Heren. En ook vers 10, 18. Toen ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de cherubs. De cherubs hieven hun vleugels op, onder het heengaan verhieven zij zich voor zijn ogen van de grond en de raderen met hem. Bij de ingang van de oostpoort van het huis des Heren hielden zij stil. De heerlijkheid van de God van Israël was boven hen. En tot besluit ook hoofdstuk 11. Het hoort allemaal bij elkaar. Hoofdstuk 11, vers 22. Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven hen was. De heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden der stad en plaatste zich, let u goed op de berg die ten oosten van de stad ligt, de Olijfberg. Nou, wat lezen wij hier? Het is een vreselijk oordeel wat zich hier voltrekt. De Shekina, dat is de zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid, was in het heilige der heiligen, boven het verzoendeksel, zichtbare tegenwoordigheid van God, als teken dat hij zijn volk zegende en in hun midden was. Maar vanwege alle zonden van Israël, kan de Heer niet langer in haar midden blijven. En dan zien we dat die Shekina-wolk van Gods heerlijkheid zich opheft en langzamer zegen uit het heilige der heiligen verdwijnt, uit de tempel, via de oostpoort, door het Kidrondal, zich plaatst op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem, en vandaar verdwijnt de heerlijkheid des Heren uit de tempel, uit het heilige der heiligen. Vreselijk. De zichtbare manifestatie van Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is verdwenen. Het is vreselijk wat hier gebeurt. Vreselijk. Nu, deze terugtrekking van de Heere is de oorzaak van alle hulpeloosheid en ellende en machteloosheid en duisternis van het volk van Israël sindsdien. Vanaf dat moment, het moment dat de Heer zijn heerlijkheid heeft teruggetrokken, zijn de tijden der heidenen aangebroken. Daar lees je over in de Bijbel. De tijden der heidenen. Wanneer zijn de tijden der heidenen in Israël aangebroken? De tijden der heidenen zijn in Israël aangebroken op hetzelfde moment dat dit plaatsvindt. Dat de Shekina, dat de Heer, de zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid, uit het heilige, uit Israël verdwijnt. Vanaf dat moment zijn de tijden der heidenen aangebroken. Dat we zeggen, de tijd dat de heidenen Israël overheersen, onderdrukken en het land bezetten. Er zijn er uitleggers die menen dat de tijden der heidenen beëindigd zijn bij de eerste komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Maar dat spreekt de Heer zelf tegen, als hij in Lucas 21 vers 24 zegt, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dus wanneer beginnen de tijden der heidenen? Op het moment dat de zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid uit het heilige der heiligen verdwijnt en zich op via de Olijfberg uit Israël weggaat. Op dat moment zijn de tijden der heidenen ingegaan en die zijn tot op de dag van vandaag de tijden. Het is tot op de dag van vandaag de tijden der heidenen. Maar stel nu eens, broeders en zusters, dat Israëls ogen waren geopend voor de ware goddelijke identiteit van die baby, die koninklijke baby in Bethlehemstal. Dan zouden zij in hem een groter heerlijkheid hebben gezien dan in die symbolische wolk die hun vader door de woestijn had geleid en die rustte op de ark, waarin de stenen tafelen, de pot met manna en de staf van Aaron lagen geborgen. Gouden deksel van de ark. Dan hadden ze de blijvende belofte gehad van de persoonlijke tegenwoordigheid van de Heere. Maar Israëls ogen zijn toen niet geopend. Slechts een handjevol Joodse discipelen zagen de heerlijkheid van de Heere God in hem. Zij jubelden: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Maar het volk als geheel zag in hem luister nog heerlijkheid, dat ze hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat zij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht, staat er, en wij hebben hem niet geacht, zegt de profeet, veracht. En nadat hij Israël 3 jaar lang zonder resultaat met uitgestrekte armen tot zich had geroepen, lezen we in Lucas 19, en toen hij nog dichtbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zeide: och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Met dat gevolg dat het weggaan van de heerlijkheid van de Heere in Ezechiël, wat we gelezen hebben, een tweede vervulling en bekrachtiging krijgt, namelijk toen de Heere Jezus Christus, na zijn plaatsvervangend lijden en sterven om onzentwil aan het kruis op Golgotha, en na zijn opstanding uit de doden, eveneens op die berg ten oosten van Jeruzalem, ten hemel is gevaren, de heerlijkheid verdween een tweede maal. Wat vreselijk. Maar zijn daarmee Gods belofte aan zijn volk in damp opgegaan? Nee, zegt de schrift, nee, de gave Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. De Heere komt daar niet op terug, lees Romeinen 11 er maar op na. Hij zal zijn belofte aan zijn volk Israël gestand doen. Romeinen 5 vers 8 zegt dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen. Hoort u dat? Niet om ze te ontkrachten, niet om de belofte te verbreken, maar om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen. Er zal geen jota, geen titel vergaan eer alles zal zijn geschied. En over die bevestiging en uiteindelijke vervulling lezen wij nu in Zacharia. En ikzelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar. Eerst de heerlijkheid weg, Shekinah. Tweede keer de heerlijkheid van de Zoon, eveneens op de berg ten oosten van Jeruzalem, de Olijfberg, weg. Maar hij komt op diezelfde berg, daalt de heerlijkheid Gods weer in de persoon van Yeshua HaMashiach, de Heere Jezus Christus. Heerlijkheid binnen in haar, Jeruzalem. De Heere zal tot Jeruzalem met barmhartigheden weerkeren. En zowel het Oude als het Nieuwe Testament roepen op om uit te zien naar de openbaring van de heerlijkheid des Heren. En wanneer de heerlijkheid van de Heere der Heerscharen in de persoon van de Heere Jezus Christus verschijnt, om Gods heerschappij op aarde te vestigen, dan zullen al deze profetieën en deze nachtgezichten letterlijk in vervulling gaan. Het is verankerd in de persoon van de man met het meetlint, de Heere Jezus. Jesaja zegt: dan zal de Heere over het gehele gebied van de berg Sion. Ik had de berg Sion. Ik heb 5 dagen lang op de berg Sion uitgekeken. Vanuit de Scottish Guest House. Elke ochtend gordijnen open. Berg Sion. Let u goed op. Dan zal de Heere over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, desdaags een wolk scheppen. Er staat een schijnsel van vlammend vuur, zoals in het Oude Testament gestaat, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. En er zal een hut zijn tot een schaduw desdaags tegen de hitte. En tot een schuilplaats en een toevlucht voor tegen stortregen en stortbui. Ikzelf, luid het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar. Broeders en zusters, dit woord voor Israël, het gaat gewoon om het volk Israël, lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, heeft ook betekenis voor u en mij hier en nu immers. Voor een ieder geldt, voor een ieder die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest aan zijn zonde en verloren staat is ontdekt. En wie de ogen van het hart zijn geopend voor de Heere Jezus Christus. Voor een ieder die door de Heilige Geest is wedergeboren. Voor een ieder die zich herkent in de woorden van de apostel. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Ook voor ons geldt dat de Heere een vurige muur rondom ons is. Ja, de engel des Heren legert zich met een onzichtbare legermacht rondom wie hem vrezen. Vreest u de Heren? Behoort u hem toe? Hij legert zich ook rondom u. En omdat de Heren zelf een vurige muur rondom ons is, en omdat ons leven met Christus verborgen is in God, zijn wij geestelijk onaantastbaar. En mag de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, ons hart, onze gedachten, onze emoties, ons leven beheersen. De psalmist zegt, toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders, mijn vijanden, zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet, al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Ikzelf, zegt de Heer. Ikzelf zal haar een vurige muur zijn rondom en een heerlijkheid binnenin haar. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. Geloofd is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De grote soeverein van de hemel en aarde. Die op de troon zit. Bij hem loopt niets uit de hand. Hij doet al wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. En alles wat hij doet is goed. En hij werkt in alle dingen naar de raad van zijn volmaakte wil. En hij is aan het werk tot realisatie van zijn volmaakte einddoel. De komst van zijn koninkrijk. Waarin alle beloften aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan letterlijk volledig in vervulling zullen gaan, zoals eveneens de belofte aangaande de eerste komst van de Messias, de Heer Jezus Christus, letterlijk in vervulling zijn gegaan. Broeders en zusters, de belofte aangaande de komst van de Heer Jezus Christus, zijn eerste komst, zijn letterlijk in vervulling gegaan. 30 zilverlingen. Bethlehem was Bethlehem. Zijn kruisdood, 1000 jaar voor Christus voorspeld. Lees Psalm 22. Lees Jesaja 53. Lees Micha 5 vers 1. En al, er zijn zoveel letterlijk in vervulling gaan. Zo zullen ook de beloften aangaande zijn wederkomst letterlijk in vervulling gaan. Lees je Bijbeltje. Geloof wat er staat. Leef naar wat er staat. En ontvang de zegen van God op je leven. Ikzelf, luid het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom. Een heerlijkheid binnenin haar. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat de Heer Jezus komt. Amen.